Hallo lieve mensen, wat ontzettend fijn dat jullie luisteren naar de podcastserie van Rouw Doet Leven. Mijn naam is Deborah van der Mars en het is mijn persoonlijke missie om rouw en verlies in de volle breedte bespreekbaar te maken. Want rouwen, ja, dat is niet alleen maar pijnlijk en verdrietig, maar het is vaak ook heel mooi en intens en vol van leven. In deze afleveringen maak ik een reis door het land van rouw en door het land van de liefde voor het leven. Aan de hand van mijn eigen verhaal en door middel van interviews met gasten, ervaringsdeskundigen en rouwexperts zorg ik voor het echte gesprek over wat de dood in ons leven kan betekenen. Want hoe doe je dat nou precies, rouwen? En welke gevoelens kom je tegen? Hoe verweef je het verlies in je nieuwe leven, in je toekomst? En hoe voelt rouw anders bij een overlijden dan bij een scheiding, het verlies van een baan of het verlies van je gezondheid? Luister mee en maak samen met mij rouw en verlies bespreekbaar. Hallo lieve mensen. Ja, aflevering 4 ga ik vandaag opnemen. Ik zit op een heel mooi plekje in het bos. En het waait ontzettend hard vandaag. Vanochtend was het windkracht, nou wat zal het zijn, 9, 10 misschien op het strand. Storm op zee. En toch heb ik ervoor gekozen om mijn podcast vandaag buiten op te nemen. Omdat ik gewoon heel erg in mijn element ben buiten. Ik ben heel graag buiten. Als jullie stories van mij hebben gezien, dan weten jullie dat ook wel. Ik post daar regelmatig wat over. Ik ben ook wandelcoach, naast wat andere dingen die ik doe. Dus ik ben gewoon heel graag buiten. En op de een of andere manier werkt dat voor mij. Buiten wandelen, buiten zijn, gewoon praten en dan mijn podcast opnemen. Dus dat is ook wat ik vandaag ga doen. En wat ik vandaag wil delen is een stukje van het rouwproces wat ik het afgelopen jaar heb mogen meemaken. En dat ging niet zozeer over het verlies van mijn dochter. Het ging niet zozeer over het rouwen na het verlies van een dierbare. Maar het afgelopen jaar stond voor mij in het teken van het rouwen om een stuk verlies van mijn gezondheid. Ik heb namelijk het afgelopen jaar een burn-out gehad. Mei 2019 kwam ik eigenlijk van het een op het andere moment thuis te zitten. Het was een soort van game over in mijn hoofd en in mijn lijf. En wat toen volgde was best een heftig proces waarin ik op meerdere manieren afstand heb moeten doen van wat ik dacht dat mijn gezondheid was. En wat mijn fitheid was, wat mijn lichaam kon of aankon. En wat ik mentaal kon en aankon. En dat is best een reis geweest. Daar heb ik ook veel over gedeeld het afgelopen jaar. En ik heb daar ook hele fijne, positieve reacties op gekregen vanuit mijn omgeving. Het was voor mij echt noodzaak om in die tijd een uitlaatklep te vinden voor mijn schrijfsels, voor mijn gedichten, voor mijn woorden. En voor alles wat er op mij afkwam. Over het verdriet wat ik ondervond toen ik die burn-out kreeg. Maar ook een heel stuk boosheid wat naar boven kwam toen ik moest leren loslaten. En op een andere manier weer moest leren loslaten dan ik 7 jaar geleden heb moeten doen. Toen Noah overleed. Maar deze keer moest ik weer leren loslaten. En deze keer moest ik leren loslaten wie ik dacht dat ik was. En dat is best een pittig proces geweest. En daar kom je gewoon weer een aantal laagjes van jezelf tegen. Ook weer lagen die raakvlakken hebben met het rouwproces. Met mijn rouwproces in dit geval. Stukken die ik nog niet had kunnen of mogen of misschien wel durven aankijken. Wat ik net zei, het stuk boosheid, wat ik eigenlijk 7 jaar geleden niet zo heel erg naar voren kwam bij mij. Ja, dat kwam nu, dat kwam nu echt in alle hevigheid los. En daarnaast heb ik ook echt wel weer een stuk controle moeten loslaten. Controle over mijn werk, mijn dagelijkse gang van zaken, hoe ik overeind bleef staan de afgelopen 7 jaar. Hoe ik mezelf had geleerd om overeind te blijven staan. Want gaandeweg mijn burn-out het afgelopen jaar, realiseerde ik me wel dat ik voornamelijk, en met de beste bedoelingen vanuit mijn kant, maar dat ik voornamelijk was gaan overleven. En niet zozeer was gaan leven. En dat, weet je, dat betekent niet dat ik niet ontzettend genoten heb van de afgelopen 7 jaar. Want dat heb ik zeker wel. Ik heb met momenten ontzettend genoten van mijn leven. En de periode is zwaar geweest. Er zijn verschillende dingen gebeurd. Maar ik kon ook echt wel heel erg genieten van wat ik wel had. Alleen wat er gaandeweg steeds meer, ja, maar eigenlijk in de weg ging zitten, denk ik, was het feit dat ik steeds meer mijn best ging doen om overeind te blijven staan. Want ja, er was al genoeg omgevallen. Er was al een kindje weggevallen. Mijn man had het mentaal heel zwaar. We kregen een verhuizing tussendoor. Mijn werk, mijn baan veranderde. De gezondheid van Eline. Ja, daar waren best wel veel zorgen over in het begin. Dus er waren wel steeds wat dingen waardoor ik overeind moest blijven staan. Waardoor ik mijn schouders eronder moest zetten. En ik heb geleerd ook, terugkijkend, dat ik op dat moment heel erg getriggerd werd in mijn overlevingspatronen. Patronen die ik al van kinds af aan had meegekregen en die ik dus eigenlijk al 40 jaar toepas. En dat zijn patronen als niet zeuren maar doorgaan. En dat zijn patronen als schouders eronder. En dat zijn patronen als ik ben hier sterk genoeg voor. Ik kan dit aan. Dit komt goed. En er waren vooral, wel in het begin, maar gaandeweg de tijd, was er steeds minder tijd om de andere signalen en de andere geluiden die ik kreeg, hè, van zowel mijn lijf als mijn mentaal, als mentaal gezien, om die de ruimte te geven. Dat ik toch af en toe best wel heel moe was. En dat sommige dingen me gewoon qua angsten en qua zorgen, en ja, dat me dat best wel veel energie kostte. En dat ik toch niet altijd nog voor mezelf de juiste keuzes kon maken. En daarom wil ik in deze podcast mijn 5 belangrijkste lessen delen die mijn burn-out mij het afgelopen jaar heeft geleerd. En ik hoop dat ik jou daarmee kan inspireren of iets van herkenning of erkenning kan geven. Niet dat iedereen in een burn-out zit, komt of gaat komen. Maar verlies van gezondheid is ook een heel belangrijk onderdeel van een rouwproces. In ieder geval het leren loslaten van wat je denkt te moeten zijn, wie je denkt te moeten zijn. Wat bij mij heel erg ging knellen op een gegeven moment. mijn lessen die ik heb geleerd in het afgelopen jaar met een aantal verschillende therapievormen. Ik heb ervoor gekozen om geen cognitieve gedragstherapie te doen, omdat ik dat al een aantal keer had gedaan. Toen rondom het overlijden en na het rouwproces. Ik had ook EMDR-sessies gehad. En ik voelde heel sterk, en dat was wel heel mooi wat er getriggerd werd, eigenlijk vrij direct in het proces. Ik voelde heel sterk dat ik nu een ander soort hulp nodig had. Dus niet zozeer praten en niet zozeer cognitieve hulp. Maar ik voelde wel dat mijn lijf echt volledig op slot zat. En dat de therapie die ik nodig had zich daarop moest richten. Dus ik heb een tweetal hele mooie therapievormen mogen volgen. De een is body stress release, waarin er gekeken wordt naar stress en emotionele blokkades die in je lichaam worden opgeslagen. En daarnaast heb ik een aantal best wel pittige, maar ontzettend waardevolle sessies bij een extreem goede rebalancer mogen ontvangen. En rebalancing is een combinatie van deels coaching, korte coaching, krachtige coaching. En daarna heel veel lichaamswerk om echt te zorgen dat ik uit mijn hoofd in mijn lijf kwam. En om te zorgen dat ik niet alleen in mijn lijf kwam, maar ook in mijn lijf op zoek mocht gaan naar wat het precies was wat mijn lijf mij te vertellen had. En waar ik precies op vastliep. Want in mijn hoofd kon ik dat op dat moment helemaal niet bedenken. Ik kon helemaal niet bedenken waar het nou precies in zat, waardoor ik op dat moment omviel. Want eigenlijk ging het op dat moment in mijn leven eigenlijk best wel oké, best wel goed. Dus het moment overviel mij ook heel erg. En achteraf heb ik gezien dat dit het perfecte moment was, hè? Zoals je soms kan zien als je terugkijkt. Maar op dat moment overviel het me volledig. Ik zat, natuurlijk, ik was wel moe. Maar ik zat toch goed in mijn vel. Ik had ontzettende stappen gemaakt in mijn rouwproces. Eline deed het goed. Linde was geboren. We woonden in een mooi huis. Met mijn man ging het goed. Met onze relatie ging het beter. Dus op dat moment was er eigenlijk niet een directe trigger, dacht ik op dat moment, voor mij om om te vallen. Maar ja, dat gebeurde wel. En nou ja, goed, door die twee therapievormen en veel rust, heel veel slapen en ook echt de tijd nemen voor... Ja, voor wat eigenlijk, hè? De tijd nemen voor mezelf, eigenlijk. Ben ik er doorheen gekomen. En een van de belangrijkste lessen die ik daarin geleerd heb, die kwam van mijn coach op dat moment, van de rebalancer. En dat was, wat doe ik voor mezelf? En wat doe ik nou precies voor de ander? Dus ik versus de ander. En toen ik dat hoorde, dacht ik, oké. Ja, ik doe heel veel dingen voor mezelf. Ik werk voor mezelf. En ik zorg dat alles ruilt en zeilt. En ik doe leuke dingen voor mezelf. Ik spreek met vriendinnen af. Dus ik kan me voor mezelf. Dus ik zag daar in eerste instantie niet zo zeer in wat die opmerking, wat ik daarmee moest. Maar toen we daar dieper op ingingen en ik inzicht kreeg bij mezelf wat ik nou echt deed voor mezelf, Als ik mezelf eerlijk vroeg, waar heb ik op dit moment nou echt, echt behoefte aan? Mijn lijf, mijn geest. Waar heb ik behoefte aan, ik als persoon? Ja, ik kwam wel tot de conclusie dat dat redelijk uit balans was. Eigenlijk was de verhouding toen ik dat ging onderzoeken bij mezelf. Ja, nog net geen 80-20. En dat was al veel. 20% ik en 80% de ander. Dus die balans was bij mij helemaal scheef. En het inzicht dat ik daar dus een keuze in had. En dat ik kon kiezen voor dingen die ik echt, echt graag wilde. In plaats van de dingen die ja, een beetje erbij hoorden. Hè? Dus de verjaardagen op zondag. En de afspraken met vriendinnen of mijn werkweek, hoe die zich uitstrekte en elke dag zich opvolgde. Het avondritueel waar ik elke avond weer instapte en waarbij ik steeds meer het gevoel kreeg dat ik alles op mijn schouders legde. Ja, dat alles zorgde ervoor dat die balans volledig scheef was bij mij. En dat vond ik achteraf gezien zo'n grote eye-opener. Ik versus de ander. Ik heb me werkelijk waar, en dat zegt heel veel over mij. En de manier hoe ik ben opgevoed en wat ik heb meegekregen. Vanuit mijn jeugd, maar ook vanuit school en ja, misschien zelfs vanuit de maatschappij. Het zegt heel veel over hoe ik tot dat moment in het leven stond. Ik deed gewoon heel veel voor een ander. En het kwam zelfs tot uiting in mijn werk. Ik heb een dienstverlenend beroep. Dus ja, dat je ook in een dienstverlenend beroep aan jezelf kan denken, ja, dat kwam tot dat moment niet eens bij me op. Dus daar heb ik met haar wel heel erg aan gewerkt. En dat is echt een hele belangrijke les die ik tot op de dag van vandaag nog steeds toepas. Eigenlijk elke dag bedenk ik mezelf wel 1 à 2 keer. Oké, en wat doe ik nu voor mezelf? Of doe ik dit nu voor mezelf? Of doe ik dit nu voor iemand anders? En iets voor iemand anders doen is helemaal niet erg. Sterker nog, het is soms heel fijn om iets voor een ander te doen. Als het in balans is. En als je het ook ja, met de volle overtuiging en vanuit de juiste intentie doet. Dan is het heerlijk om iets voor een ander te doen. Maar wel eerst jezelf. En eerst vanuit je eigen gevulde beker. En dan pas voor de ander. Een andere uitspraak die ik eigenlijk al heel lang geleden van een ex-collega heb overgenomen. En die ik eigenlijk ook best wel gebruikte, alleen niet toepaste, kwam ik achter, is nee is ook een antwoord. En dat is een heerlijke uitspraak. Want dat maakt dat je soms makkelijker voor jezelf kunt kiezen. En helemaal met kleine kinderen zeg je best wel eens een keer nee, maar doe je ook heel vaak ja. En hoe vaak zeg je nou echt nee? Tegen iets wat niet goed voelt, tegen een afspraak waar je niet naartoe wilt. Tegen een klant ja, die misschien niet zo goed bij je past. Of ja, van alles eigenlijk. het zit zo in ons DNA om ja te zeggen. En bij mij dan, in ieder geval, om ook direct in de actie te schieten. Dat was er ook wel eentje. Uiteindelijk merkte ik ook heel erg dat... dat ik de laatste jaren best wel hard geworden was. Zacht als het ging om emoties en om het toelaten van emoties en om het uiten en bespreekbaar maken van mijn verdriet rondom mijn rouwproces. Maar ook hard ten opzichte van mezelf. Want ik vond dat ik het wel allemaal moest kunnen en moest aankunnen. Want ja, dit was mij overkomen. Dus ja, dan moet je er ook mee dealen. Zullen we maar zeggen. En in een van de rebalancing sessies kwam dat dus heel erg naar voren. Niet zozeer die hardheid, maar dat ik milder mocht zijn. Naar mezelf. En ik heb geleerd dat mildheid voor mij de ultieme vorm van zelfliefde is. Want als ik minder streng voor mezelf ben, dan hoef ik ook niet per se alles te doen wat ik aan het begin van de dag verzin. Of wat mijn hoofd aan het begin van de dag verzint. En als ik mild ben voor mezelf, ja, dan hoef ik niet alle kinderverjaardagen die ik heb af te lopen. Omdat het gewoon even niet gaat. En die mildheid, ja, die ben ik het afgelopen jaar steeds meer op verschillende manieren gaan toepassen voor mezelf. En dat was wel een beetje uitzoeken van in welke vormen die mildheid dan verstopt zit voor mezelf. Omdat ik het eigenlijk nooit zozeer toepaste en dus ik het ook niet zo goed kon vinden in eerste instantie. Maar die mildheid zit hem voor mij nu bijvoorbeeld in, net als vandaag. Ik heb... Ik ben vanochtend naar de strandyoga geweest. En daarna kwam ik thuis. En toen heb ik... De kinderen zijn er deze week niet. Toen heb ik op de bank gezeten. Met een dekentje. En boeken gelezen. En gegeten. En nog wat gelezen. Nog wat gegeten. Toen heb ik nog een beetje gelezen. En nu loop ik buiten. Dus dat is eigenlijk niet zoveel. Gewoon relaxed. Echt super relaxed. Eigenlijk. En totaal passend bij wat ik wil. En mezelf dat toestaan. Lief voor mezelf zijn. En tegen mezelf zeggen, ja. Als jij hier op dit moment behoefte aan hebt. Dan gun jezelf dit. Gun jezelf een moment om echt even niks te doen. Gun jezelf dat. Gun jezelf de tijd. En die mildheid die vertaalt zich voor mij ook in een stuk rust. Die ik daardoor krijg. En dat is echt geen 1-2'tje geweest. Dat is best wel een zoektocht. Maar dat is wel wat ik er nu uit... wat ik er nu aan overhoud. Als ik... Ik zei het aan het begin eigenlijk al een beetje. Hè? De afgelopen 7 jaar voelde het steeds meer als overleven. En dat gaf mijn lijf al steeds meer aan. Maar ja, die signalen pikte ik niet echt op. En als er iets is wat ik heb geleerd... Zoals dat kan ik nu weer voelen. Misschien wel voor het eerst van mijn leven. Dat overleven niet hetzelfde is als leven. En dat klinkt heel logisch. Maar dat voelt heel anders als je er middenin zit. Als je middenin dat overleven zit. Kijk, het is een beetje een glijdende schaal, hè? Je krijgt dingen op je bord. Je loopt door. Je stopt het in je rugzak. En er komt steeds wat bij. En op een gegeven moment weet je niet zo goed meer wat je nu voelt. Maar als ik nu achteraf terugkijk. En als ik nu zie en voel. Als ik nu voel wat ik nu voel. Dan voel ik een heel duidelijk verschil tussen nu en vorig jaar rond deze tijd. En dan zie ik heel duidelijk dat ik volledig in de overlevingsmodus zat. Nog steeds of alweer. Ja. En nu kan ik weer echt zeggen, ja, ik leef. Ik leef, ik voel de wind, ik zie de bomen, ik zie de blaadjes. Ik lach. Ik geniet. En ja, ik heb soms hoofdpijn en ben soms moe. Maar dat voelt anders. Ik leef weer. Ik sta weer met beide benen op de grond. Ik zweef niet ergens boven in mijn hoofd. En dat is zo'n fijn gevoel. Dat gun ik echt iedereen. Wat je situatie ook is, gun het jezelf ook om te gaan leven in plaats van overleven. Wat daar ook voor nodig is. En dat is voor iedereen verschillend, want iedereen, zijn persoonlijke situatie is anders. Maar het is zo'n ander gevoel. Ja, en als laatste, ik heb het. Het is een beetje een dooddoener misschien. Of tenminste een inkoppertje. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar als ik het eerder had gedaan, was het misschien zover niet gekomen. Luister naar de signalen van je lichaam. Want mijn lijf had echt al lang door dat het niet goed met me ging. Mijn lijf vertoonde al maanden tekenen dat ik rustiger aan moest doen. Dat ik keuzes moest gaan maken in mijn leven. En dat ik keuzes moest gaan maken in hoe ik mijn tijd indeelde. En op een gegeven moment gaf ook mijn hoofd signalen. Ook mijn hoofd gaf signalen dat het zo niet langer ging. En bij mij uitte zich dat lichamelijk in ontzettende moeheid. Plus hartkloppingen. Want ik ging wel nog even extra sporten, want dat was zo ontspannend. Maar het moest. En mentaal. Mentaal uitte zich dat in vergeetachtigheid. Dingen niet meer kunnen hebben. Geïrriteerdheid. Veel sneller emotioneel. En ik schoot ook, en dat zie ik nu achteraf, dat is ook wel een beetje persoonsgebonden. Maar ik schoot ook echt met alles in de controle. En ik heb geleerd, je lichaam geeft die signalen niet voor niks. Je lijf is je allerbeste graadmeter van hoe het met je gaat. En ik geloof zelf persoonlijk dat ook emoties en mentale issues of belemmerende overtuigingen zich kunnen manifesteren of zich kunnen uiten in lichamelijke klachten. Ik had niet voor niks een enorm vitamine D tekort. En een verminderde werking van mijn lever. Lever staat voor boosheid. En dat is waar ik heel erg veel last van had. Van opgekropte boosheid. Alleen daar wilde ik niet aan. Want het was er niet. Ik kon wel gewoon door. Dus het is een beetje een inkoppertje, hè, wat ik zeg. Want dat hoor je meer mensen zeggen. Hè? Wat helpt? Wat is helpend bij een burn-out? Of wat zijn lessen van een burn-out? Maar ik moet hem toch noemen, want voor mij was die heel belangrijk. En ik merk nu een jaar verder dat mijn lijf heel goed weet wat goed voor mij is. En dat ik ook kan leren om daarnaar te luisteren. En kan afstemmen op wat ik nodig heb. Ik kan het ook helpen, ondersteunen. Door de reiki die ik geef. Door de helende, herstellende energie die ik daardoor geef. Middels reiki. Ja, daarmee kan ik mijn lijf helpen. Maar je lichaam geeft signalen. Alleen zijn we bereid om die signalen te zien en te horen. Zijn we bereid om te luisteren. En daarom dan ook nog wat mee te doen. En dat zijn ze voor mij. Mijn belangrijkste lessen. En iedereen die in zo'n proces heeft gezeten, verlies van gezondheid, die haalt daar denk ik andere dingen uit. Hoop ik. En elke situatie is natuurlijk ook anders. Elke ziekte of aandoening of lichamelijke klacht is ook anders. Ik heb het geluk dat ik geen chronisch verlies van gezondheid heb. Want ook dat is ook een belangrijk onderdeel van rouwen en accepteren dat je dat overkomt in het leven. In mijn situatie merk ik dat ik nu ruim een jaar, ik ben 13, 14 maanden verder, dat ik nu echt kan zeggen, ja, ik ben er beter van geworden dan toen ik erin ging. Dus het verlies van mijn gezondheid door die burn-out heeft mij ook weer een stukje geholpen meer richting mezelf. Door te kijken naar mezelf versus de ander. En door nee ook echt als een antwoord te zien. Om mildheid toe te passen. Voor mezelf. Als een vorm van zelfliefde. Door in te zien dat het overleven wat ik deed niet hetzelfde is als leven, als kwalitatief leven. En dat ik echt goed mag luisteren en dankbaar mag zijn voor de signalen van mijn lichaam. Want die vertellen vaak meer dan dat ik zelf bewust al weet. Ik ben heel benieuwd. Als jij nou zelf ook hier ervaring mee hebt. En dan niet eens zozeer een burn-out. Maar andere vormen van verlies van gezondheid. Wat helpt jou? Waar heb jij steun aan? Wat biedt jou troost? Waar kan jij een ander ook weer mee verder op weg helpen? En laat dat eens weten. Laat dat weten als reactie op deze podcast. Als reactie op mijn berichten. Op mijn Instagram en Facebook Rouw Doet Leven account. Want ook die vormen van verlies, ook die vormen van rouwen, die mogen we bespreekbaar maken met z'n allen. En er zijn niet alleen maar, dat zijn niet alleen maar de donkere kanten. Dat zijn ook echt de dingen waar we dankbaar voor mogen zijn. Want ik ben nu achteraf, en wat ik zeg, ik heb geen chronische ziekte. Maar achteraf ben ik echt heel dankbaar dat dit mij overkomen is. En achteraf zie ik ook wel dat het bij mij niet te voorkomen was. Ja, ik ben er waarschijnlijk te lang mee doorgelopen. Maar was het te voorkomen? Nee. Ik denk in mijn geval niet. Dus laat het me weten wat jij hier en uithaalt uit deze podcast en wat voor jou werkt. Hoe jij omgaat met jouw verlies van gezondheid, met jouw rouwproces rondom gezondheid en rondom jouw verlies. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En mocht je het interessant hebben gevonden, deel deze aflevering. Deel hem met iemand waarvan je denkt, ja, die zou hier ook wat aan kunnen hebben. En tot heel graag tot de volgende keer. Lieve mensen, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Rouw Doet Leven podcast. De podcast voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geraakt en misschien ook wel een stukje verder op weg heeft geholpen. Mocht je het een mooie aflevering hebben gevonden, dan zou ik het echt ontzettend fijn vinden als je deze podcast zou willen delen op je social media kanaal en mij wil laten weten wat je ervan vond. Want samen maken we rouw en verlies in al zijn facetten bespreekbaar. Dank je wel alvast voor het delen en tot de volgende keer.